staan, de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107 en daarvan de verse 12 en 13. Psalm 107, de verse 12 en 13. Deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de handelingen der apostelen en daarvan het 27e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 27. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverde zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. En als een Adramiteen schip gegaan zijnde, alzo wij de plaats langs Azië bevaren zouden, voeren wij af en Aristarchus van de Macedoniër van Thessalonica was met ons. En des andere daags kwamen wij aan te Sidon. En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen bezorgd te worden. En van daaraf gevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra en Lycië in Lycië. En de hoofdman al daar een schip gevonden hebbende van Alexandrië, dat naar Italië voert, deed ons in hetzelfde overgaan. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen tegenover Salmone. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lacea nabij was. En als veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hem Paulus en zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden ook daar vandaar te varen, of zij enigszins te Phoenix konden aankomen om te overwinteren. Zijnde een haven in Kreta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meende zij hun voornemen verkregen te hebben, afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta heen. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Euroclidon. En als het schip daarmede weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eiland genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden, de welke opgehaald hebbende gebruikten zij alle hun behulpsels, het schip omgordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als een nog zon nog gesternte verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoord gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft mij bijgestaan een engel Gods, wiens ik ben, welk ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, alle die met u varen. Maar daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zal zijn, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. En als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts vermoeden de scheepslieden dat enig land naderde. En het dieploot uitgeworpen hebbende, vonden zij 20 vademen. En een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieploot uit en vonden 15 vademen. En vrezende dat zij ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden en de boot nederlieten in de zee, onder de schijn alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten: indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. En toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af en van de boten lieten haar afvallen. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en alle dat zij zouden spijzen nemen. En zeiden: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. En daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoudenis, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij alle goedsmoeds geworden zijn de namen ook zelf spijzen. En waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden. En zij konden het schip aanzetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het raarzeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop. En het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. En de raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen en de anderen sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij alle behouden aan het land gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, en de apostel zal het wel uitgeroepen hebbende, en voordat hij die belofte kreeg: al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, omdat hij ook de last droeg van die 276 zielen. Want hij spreekt in het meervoud ons. Wat is dat? Zoek in onze dagen geen lastdragers meer gevonden. Maar die grote lastdrager blijft bestaan, wanneer Jezus Christus eeuwig en altoos, die de last van de toren Gods heeft weggedragen, doordragen, ondergaan in plaats van zijn volk. O Heere, we mochten ook op het lam zien, het lam Gods, dat de zonde der wereld, van de uitverkoren wereld, weggedragen heeft. Want hij bidt niet voor de goddeloze wereld. En toch zijt gij een God die de goddeloze rechtvaardigt. Heere, ons verstand verstaat het nooit. kan het niet binnendringen, tenzij we het van u mogen leren. Tenzij gij ons beter baart in die uren des gerichts, in die doorgang door de enge poort, als een ziel alle hoop komt omvallen en niemand meer voor hem zorgt. Dan nochtans hebt gij ons pad gekend, Heere, want gij zijt de God van de mogelijkheden. En dat is ook gebeurd, doorgaans gebeurd, gebeurde dat in het leven van een apostel. Ja, van alle apostelen, al uw knechten, al uw ware knechten gaan altijd door de onmogelijkheid heen. De onmogelijkheid van het preken, de onmogelijkheid om de woorden Gods te verklaren, de onmogelijkheid om uw woord naar de zin en mening uw Heilige Geestes te verklaren. Maar gij zegt, bij monden van de apostel, onze bekwaamheid is uit God. Heren, want als gij die bekwaamheid niet zou geven, dan zouden we het allemaal uitleggen als atheïsten. En dan zouden we ons gezicht des zomers en des winters en des voorjaars en der herfst kunnen veranderen. En dat lukt de huurlingen uitzonderlijk, maar uw volk en uw knechten geef gij dat niet te lukken. Omdat gij hen gesteld hebt voor uw aangezicht om uw woord recht te snijden, Heere, mag het al zo geschieden op deze dag. Mag het al zo geschieden dat niet alleen uw woord verkondigd wordt, maar dat het ook ingang mag vinden in de harten. Niet alleen van degenen die hier zitten, maar ook van de meeluisteraars, Heere, tot aan de verste grens, hebt gij toch zelf gezegd. Met vette tarven wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Heere, gij zult, ja, gij regeert van zee tot zee. Heb gij ook betoond deze week, Heere, wanneer, de vorige week, wanneer het daarin een handomdraai Gods alle pols en de valse voorlichting van de media werden afgesneden, inclusief van het Reformatorisch Dagblad, wat zich reformatorisch noemt, maar nog lager is dan atheïsme. Heere, breek dat af. Dat hele reformatorische christendom is tot een afgoderij vervallen, afvallig geworden zijnde, omdat zij uw woord kunnen aanpassen, leugens kunnen publiceren. Maar gij zegt, hun wee zal eeuwig zijn als ze zich niet daarvan bekeren. Dan zullen hun tongen verbranden, de conscientie zal in brand staan, alle lichaamsdelen zullen in brand staan, vuur en zwavel, rook en zilver zal ervan uitgaan en er zal geen einde aan komen. Dat reformatorisch bedrog was het grootste bedrog ter wereld, omdat ze zich onder een naam verbergen, waardoor gij hebt gewerkt in de tijd van de reformatie, hebt gij Luther, Calvijn verwekt, Heren, en wat is het alles namaak geworden in onze dagen, een herdenking die de uwe niet is. Het is alles kerkbusiness, kerkpolitiek, de dominees waarschuwen niet meer. En we hebben er ook nog wat van gevonden bij uw oude knecht Samuel Rutherford, hoe hij daarover spreekt bij u vandaan. O Heere, gij mocht het ons ook geven. Niet gelijk Esau de plaats des berouws zocht en niet vond, maar omdat gij zelf geroepen hebt, Heere, en die gij geroepen hebt ook tot de bediening van uw woord, die zult gij ook de bekwaamheid geven. We mogen wel zeggen, Ebena Ezer, tot hiertoe heeft de Heer ons doorgeholpen, uitgeholpen. Ondanks ons, want wij vermaken het elke dag, elk uur. We kunnen voor u niet bestaan. Maar gij bestaat tot in de eeuwigheid en gij hebt een volk uitverkoren wat met u zal bestaan in de eeuwigheid. Heere, gij mocht ook de kleintjes toebrengen. Wat zien we er naar uit? Dat ook die kleine kindertjes de Heere zouden vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Gij zegt, als gij niet wordt als een kind, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wijs in eigen oog, is de Godgeleerdheid van deze dagen. Maar gij zegt, ik heb de wijsheid der wijzen doen vergaan. Ze verstaan het niet, ze weten niks. Het is de blinde die de blinde leidt. En ze merken het nog geen eens dat ze in de gracht liggen. Het wordt niet meer opgemerkt, heren. Maar gij hebt altijd een volk. Wat gij doet, opmerkt en merkt op en verstaat, hoort en verstaat. Heere, gij mocht het ook deze dag ons geven uit vrije, soevereine genade. Want verdiend hebben we de eeuwige rampzaligheid. En als we dat eens inleven, ach, dan zouden we ons zetten, net als Lot, na ontvangen genade zich zetten bij de hoop, die grote hoop der sodomieten. Want hij sloot de deur achter zich. Heer, het is dat gij Lot had uitverkoren, want gij trok hem weer naar binnen door eenzijdige, soevereine genade. En ze konden de deur niet vinden, al die sodomieten niet. En gij hebt ze allemaal verbrand. En heren, dat reverdom doet in onze dagen net of dat gij veranderd zijn. Of gij veranderd zijt, of uw woord veranderd is. Of gij de refo-sodomie gedoogt. Als dat zo zou zijn, dan zou gij geen God zijn. En gij zult het met hetzelfde vuur verbranden. Heren, sta nog op, o hoogste rechter, gij ook. Verleden week, en gij doet het elke dag, maar we zien het. We slapen nog half. Elke dag, de wonderen van uw hand wordt niet meer opgemerkt. Het wordt doodgezwegen. Door de refo-dominees. Ze zien niks, ze hebben van uw zaken geen verstand. De praktijk bewijst het. En zulke herders kunnen we niet volgen, volgens uw woord, want gij waarschuwt voor de valse leraars. Bij monden van de profeten en apostelen. En nou wordt alles ingezegend in onze dagen. Alles wordt ingezegend. O Heere, maar wat u vervloekt, is vervloekt. En wat u zegent, is gezegend. En dat zegt gij tot Abraham. Zijt gezegend en wees een zegen. Heer, het kan alleen in het door Christus, die grote zegen des vaders. Die allergrootste zegen des vaders, die tot een vloek gemaakt is, opdat vervloekten het eeuwige leven zouden beërven. In de toepassing des harten. O Heer, gij mocht het ons schenken, lieve Heer, wees ons nabij. Want zonder u kunnen we niks doen, geen woord voortbrengen tot uw eer. En ook geen woord opluisteren tot uw eer. En ook niet tot onze zielenzaligheid. Dat het ingang mag vinden in ons aller hart en leven, Heere, dat eeuwig blijvende woord van u. Dat vlees geworden woord, die gij naar deze wereld hebt gezonden. Alles wat u had, hebt gij prijsgegeven, uw lieve zoon. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als we behouden willen worden, moeten we een verderveling leven. Gij doet het nooit anders. Altijd in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Gij zijt een God van orde. Heere, openbaar het ons. Hoe heerlijk dat ook in dit hoofdstuk openbaar komt, de orde. Het spreken Gods en het geloof, de belofte en het geloof. Maar ook wat er aan vooraf gaat en ging. Het vonnis des doods, o Heere. Het is er niet in onze handen vertrouwd, maar dat het in uw handen en door de goot van onze mond mag doorgegeven worden. Ja, dat het door uw geest in onze aller harten verstaan mag worden naar de mate des geloofs. Naar de mate des ware geloofs, maar dat ook de onbekeerden zich zouden bekeren, uw volk herbekeren. Het is altijd bekering. Bekering, bekering. Nooit gearriveerd, straks. Niet in de schone havens, maar in die stad Gods, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Daar zal het schip aankomen. Sommigen op planken, sommigen op stukken. Heren, maar toch behouden. Eeuwig thuis. In het vaderhuis, waar de vele woningen zijn. Gij plaats bereid voor uw volk, heren. En er zal geen plaats ledig blijven, geen klauw achterblijven, die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Heren, dat we ons haasten en spoeden zouden om ons levenswil. En dat gij onze mond en hart zou geven, heren, om uw rechten te verkondigen. Ten spijt van de eigenwillige godsdienst, ten spijt van de valse leraars die zichzelf zoeken te bedekken en in te dekken. Een goede oude dag En dan de eeuwige rampzaligheid. Uw volk, die hebt alle dagen goed. Ook al zijn ze in de verdrukking, in de ellende, op een schip wat vergaat. Want ze reizen en ze leven voor uw rekening, Heren. Ach, dat het alles mag openbaard worden. In ons eigen leven. Door uw woord en geest. Gedenk de weduwe en de wezen, Heren. Breng nog verloren zonen en dochteren toe. Doe ze wederkeren. Verbrijzel ze en verbreek ze. Dat ze tot zichzelf mogen komen. Dat noemen ze in onze dagen wedergeboorte, omdat ze het niet kennen. Omdat ze nooit omhelst zijn door de Vader. Heren, gij mocht het alles zelf verheerlijken. Ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem wederom verheerlijken. Die Christus der Schriften, die gisteren heden dezelfde is, ja tot in eeuwigheid. Verhoor ons om Jezus wil in zijn naam. Amen. De schipbreuk van Paulus, nou dat was niet de schipbreuk van Paulus. Dat was Gods schipbreuk. Ja, de Heer doet alle schipbreuk lijden. Opdat zijn grote naam verheerlijkt zou worden. Want als genade verheerlijkt wordt, geliefde, moeten we schipbreuk lijden. Dan moet die oude mens schipbreuk lijden. Die zegt, daar hou ik niet van. Maar God houdt het van. God houdt er wel van. Want kostelijk is in de zere ogen de dood van zijn gunstgenoten. En dan bedoelen we dat geestelijk. In de doorgang door de enge poort, geliefde, waar we ons leven verliezen. Om het altoos eeuwig in Christus te hervinden, te vinden. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God in Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Waar gaat het hier over? Het gaat over de reis van Paulus naar Rome. En dat had de Heere gezegd in Handelingen 25 al. Of Paulus, want indien ik onrecht doe en iets ter doods toe waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets van is van hetgeen waarvan deze, de Joden, mij beschuldigen, zo kan niemand mij uit hun gunst overgeven. Ik beroep mij op de keizer. Waarom had Paulus zich op de keizer beroepen? Omdat hij een Romein was. Omdat het Romeinse burgerrecht niet geschonden mag worden. Daarin kiest Paulus niet voor zichzelf, hè, maar voor het recht, voor het burgerrecht. Moet je nagaan. Hij had toch makkelijk kunnen zeggen, nou ja. Want Agrippa zegt tegen Festus, indien hij zich niet op de keizer had beroepen, hij kon vrijgelaten worden. Deze man die is onschuldig. En hij kon vrijgelaten worden. Indien zij niet zich, want kijk, als hij eigenlijk op de keizer beriep, moest dat al zo geschieden. Hè, dat kon niet herroepen worden. Dat was in de Romeinse wet vastgelegd. Moest hij wel Romein zijn. Hè? En sommigen, we lezen dat ook in de schrift, sommige krijgslieden hadden dat Romeinse burgerrecht gekocht voor een som gelds. Maar Paulus zegt, ik ben het vanaf geboorte. Was een Romein. Hè? En u moet het maar lezen, zijn afkomst was ook natuurlijk ook Joods. Maar dan haalt Paulus zijn reden tegenover Agrippa en Festus. En dan komt Festus zover. De overredingskracht in het getuigenis van Paulus was zo groot dat Agrippa zegt, gij beweegt me bijna een christen te worden. Ja. Hoe is dat met u? Hoe is dat met ons gesteld? Hè? Ik vind dat zo merkwaardig dat Paulus hier in dit hoofdstuk 27 in het meervoud spreekt. Ons. Ja. Hij betrekt al die zeelieden erbij. Die 276 zeelieden, matrozen, krijgsknechten en scheepslieden. Hij betrekt ze er allemaal bij. Hij zegt niet nou die lui daar op het achterschip of op het voorschip. Nee, ons. Dat is een heel stuk, geliefde. Dat is een heel stuk, want in de goddelijke voorzienigheid was Paulus op dat schip terechtgekomen. Die reis naar Rome. En het was hem ook door de Heere voorzegd in Handelingen 23 al. De volgende dag stond de Heere bij hem en zeide, heb goede moed Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Dus dat beroep op die keizer, het is me wel eens een ding geweest dat ik zeg, hoe heeft Paulus dat kunnen doen? Keizer Nero, wat we aannemen dat hij toen regeerde. Zo'n slechte keizer, zo'n christenvervolg, hoe kon Paulus zich nou, we hebben het u pas gepreekt. God staat in de vergadering Godes. En hij oordeelt, hij oordeelt. Paulus zegt, ik oordeel mijzelf niet. Maar die mij oordeelt is de Heere. Dus we moeten niet
dit zodanig verstaan dat Paulus nou die keizer vertrouwt. Nee, nee. Nou, absoluut niet. Nee, dat moeten we in het rechte licht te verstaan, geliefde. Paulus die kon dat burgerrecht niet ondergraven. Hij kon dat niet laten ondergraven ten overstaan. Dat was geen verborgen zaak. Het was een openbare zaak. De Joden hadden hem voor de rechtbank van Festus gesleept. Festus die wilde de Joden een gunst bewijzen. Maar Paulus tolereerde dat niet. Nou. Hij tolereerde dat niet. En daarom zegt hij, ik beroep mij op de keizer. Nou ja, Paulus had op zijn vingers al na kunnen tellen dat die keizer niet gunstig over hem zou oordelen. Er waren soms stadhouders. Pilatus, Festus, Agrippa. Er waren soms stadhouders die toch welwillende Romeinen. Die toch wel, laat ik zeggen, de Joodse godsdienst verdroegen. Tolereerden. En zelfs waren er hoofdmannen die gelovig waren. We lezen het ook van die hoofdman over 100 met zijn zieke knecht. En dan laat die krijgsknechten, zendt hij tot de Heer Jezus. Hij zegt, Heer, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Hij zegt, Heer, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Het waren ook gelovige Romeinen, jazeker. Hier is Paulus bestemd om voor de keizer te verschijnen. Dat was een hele reis. Om vanaf naar Italië af te varen. Vanaf Jeruzalem. Van de kust naar Italië af te varen. Ging via Creta. En als het besloten was dat wij naar Italië af zouden varen, leverde zij Paulus en enige andere gevangenen over aan de hoofdman. Over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. Dat was een vriendelijke hoofdman. Paulus was niet alleen, want hier staat in vers 2 geschreven dat een zekere Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, reisde met Paulus mee. Schoon, hè? Schoon, hè? Ik lees niet dat Veldman met Paulus meereisde, of Stelwagen, hè? Of noem maar op welke dominee. Nou, dus ik kan u zeggen, ja, die bestonden nog niet. Ja, precies. Als je nou een biblicistische dingen, of als je met die biblicistische geest behept bent, dan versta je dat altijd zodanig alsof dat niet kan, alsof dat wartaal is. Zoals dokter Jansen gezegd heeft, van Paulus wist nog niet dat Rome, dat de paus er komen zou. Nou ja, als je zo redeneert, dan behoor je eerder tot de heidenen als tot de christenen. Maar kijk, je moet dat verstaan in de geestelijke betekenis of in de figuurlijke betekenis van het woord. Aristarchus, dat was ook een medegevangene van Paulus. Hij heeft met Paulus in de gevangenis gezeten. Die had de geest van Rutti Aristarchus. Die had de ware broederliefde. Die heeft tegen Paulus gezegd, waar gij gevangen zijt, daar ben ik gevangen. Waar gij vervolgd wordt, daar word ik vervolgd. Waar gij gelasterd wordt, daar word ik gelasterd. En waar gij sterft, daar sterf ik. Die had de geest van Rut. Rut die tegen Naomi heeft gezegd, op de grens, val mij niet tegen. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Dus de ware broederschap hoor, want ik bedoel, ze praten tegenwoordig wel over broederschap. Hè? Maar ze gunnen elkaar nog geen duimbreed leven, want je moet er maar eens op letten, ze geven niks om elkaar. Dat mooi maar eens beproeven, dat mooi maar eens nagaan. Dat is mooi maar eens nagaan. Als je dan in de slijk zakt, dan draaien ze erom en dan steken ze een sigaretje op en dan zeggen, weten ze nergens van. Weten ze nergens van. Ik heb het honderden keren meegemaakt. De huidige kerk? Nou, ik zal je dit vertellen. Ik las gisteren al nog een briefje van Samuel Rutherford. En dan schrijft hij aan een parochie of gemeente. Hij schrijft ook zijn brief aan een zekere meester Robert Cunningham, dienaar des evangelisten te Holywood in Ierland. Dan schrijft hij onder andere, wee voor eeuwig de atheïst, die zich naar de tijd keert en die een god en godsdienst heeft voor de zomer en een andere godsdienst en god voor de winter en een andere voor de herfst en voor de dag van wanning als Christus zal wannen al wat op zijn dorstvloer is, die voor iedere markt een conscientie heeft. Kijk, daar heb je die SGP samen voor. Heb de politiek van de SGP. Want kijk, die geest was in zijn dagen ook openbaar. Die geest is er altijd geweest. Na de zondeval is die geest er altijd geweest. Die hebben voor iedere markt een conscientie. Wat een schone uitspraak. Dat is al een preek op zich. Die hebben voor iedere markt een conscientie. En wiens ziel rijdt op gesmeerde wielen van de tijd. Hoor je het? Die op gesmeerde wielen rijdt van de tijd, gewoonte, wereld, bevel van mensen. De politiek van de SGP. Wee voor eeuwig de atheïst. Die zich naar de tijd keert. Die een godsdienst heeft voor de zomer. Een godsdienst voor de winter. En voor de dag van wanning van als Christus zal wannen al wat op de dorstvloer is. En die voor iedere markt een conscientie heeft. En wie ziel rijdt op de gesmeerde wielen van de tijd, gewoonte, wereld, bevel van mensen. Nou, hij schrijft nog meer. Ik moet het u gelijk maar vertellen. En dat kunt u in die brieven. In die brief, ja. Ik heb wel eens gezegd, Rutherford schrijft dikwijls te beelderig. Hij had zich meer aan de leer moeten houden, maar denk erover dat hij van God geleerd was. En als het zodanig met de kerk gesteld is, zoals in onze dagen, dan zegt Rutherford, hij is de zoon des vaders Christus. Van des vaders liefde en van Gods vermaak. De vaderliefde ligt geheel op hem. Och dat alle mensen hun liefde bijeen trokken en dezelfde op hem aanlegden. Nodigt hem uit en neemt hem mee tot in uw huizen. In de oefening van het gebed des morgens en des avonds, gelijk ik dikwijls van u begeerd heb in zonderheid. Nu laat hem niet ontbreken in uw huizen. Laat hem niet liggen op het veld. En nou komt het. Als... Ja, dan moet u het vorige aan, dan moet u nog maar eens herlezen. Laat hem niet ontbreken in uw huizen, laat hem niet liggen op het veld, als hij uit de preekstoelen en kerken uitgesloten is. Nou, daar heb je de kerken van vandaag. Christus is uit de kerken en preekstoelen uitgesloten. Want ze preken niet de Christus en schriften, maar een Christus naar hun eigen inbeelding. Een Christus zonder tucht is niet de Christus en schriften. En dan zegt hij in het laatst van zijn brief, volgt niet de herders van dit land, want de zon is over hen ondergegaan. Zo waarachtig als de Heer leeft, hij roept de naam des Heren erbij aan. De zon is ondergegaan over die herders en kerken van dit land. Zij leiden u van Christus af en van de goede oude weg. Ik heb het u gezegd, wat onze oude Samuel Rutherford getuigde tegen een van zijn broeders. Dat is allemaal weg, want het is allemaal, alles wordt ingezegend. Ik heb het al gezegd in mijn gebed, alles wordt ingezegend. En nou, ja, ik hoorde nog van dominee Bezen, dominee Bazen van de gereformeerde gemeente. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Ja, die man die zag er nog bestand aan. Vond ik ook heel wonderlijk, want heel al die afgescheiden kerken heb God ook overgegeven. En zo Samuel Rutherford zegt, van de kerk in zijn tijd. Maar die man die merkt het dan nog op. Die merken het daar nog op. Hij zegt, hoe is het mogelijk, dat christelijk Nederland, reformatorisch Nederland, kiest voor Clinton. Hij zegt, wij bidden of dat Clinton het niet moet worden, het niet hoeft te worden. Want daarin zag hij nog een groot gevaar, die dominee Bezen. Nou, dat is dan een dominee uit diezelfde geleider, die merken het daar nog enigszins op, want heel Reformdom stond achter Clinton omdat ze stabiliteit zou brengen. Nou, ze zou je een verwoestende atoomoorlog bezorgd hebben. Een stabiliteit bezorgd, destabilisatie, dat is haar politiek. En dan kan je al zien dat God heel dat Reformdom heeft overgegeven, zoals Samuel Rutherford zegt, van de herders van zijn tijd, inclusief de dominees. Ik ben er echt achter gekomen dat bij het gros van de dominees is het echt stommiteit. Ze weten echt niks. Ze weten absoluut niks van de praktijk van het leven. Ze weten echt niks. Het zijn vacuümverpakte pionnen. Die weten absoluut, God heeft ze van hun verstand beroofd. Laat staan dat ze genade hebben. Ze weten niks wat er in de wereld afspeelt. Ze weten niks hoe de politiek in elkaar zit. Ze weten absoluut, ze kennen zichzelf dan ook niet. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Want anders zou je anders spreken. Totaal anders spreken. Voor Gods aangezicht. En de gemeente en de hart en zielen eerlijk behandelen. Op grond van Gods woord. Maar wat er vandaag in de dag zich afspeelt in de kerken, het is één groot komediespel. En er is geen predikant van uitgezonderd. Maar ja, die dominee Bazen, daar kan je nog enige achting voor hebben. Dat hij dat nog opmerkt. Hij zegt, wij bidden hier of Clinton het niet mag worden. Want in het RD wordt alles gepubliceerd. Waar de Amerikanen tegen zijn, is het RD voor. En dan doen ze net of dat de opinie en mening is van alle Amerikanen. Maar ik zal u vertellen, er heb geen ene gewone burger, Amerikaanse burger, op Clinton gestemd. Niet één. Als er 3 miljoen gestemd hebben, nou, er hebben geen 3 miljoen mensen gestemd. Er zijn 3 miljoen inwoners in Amerika, laten we het maar eens zo voorstellen. Ja. Dan hebben er 299,99 miljoen Amerikanen niet op Clinton gestemd. En nou ga ik niet, ik ben helemaal niet voor stemmen. Niet omdat ik ervoor ben, Gods woord is er tegen. Het gaat niet over waar wij voor zijn of tegen zijn. Dat is niet de godsdienst, dat is niet de ware godsdienst. Wat leert Gods woord? Een christen heeft zich niet met politiek te bemoeien. Hij moet, als dat afwijkt van Gods woord, hè, want nou bedoelen de democratische politiek, nou, er is niks democratisch bij. Het is alles al besloten door de elite. Maar God heeft met een wervelwind, met een Euroclidon, heeft hij geblazen in dat hele politieke systeem. De RD-pols zeggen, ja, Clinton die staat zodanig. We hebben van de week een tijdreden erover gehouden. Maar ik heb de helft, ik heb nog niet een kwart gezegd van wat er moest gezegd worden. Daarom gaan we er nog maar even op door. Maar ik zou je dit vertellen, geliefde. De RD-pols die stonden al hoog in het blauw, hè, want de democraten, hè, dat was met blauw gekleurd en de republikeinen met rood. Ik ben niet voor of tegen die mensen allemaal, want God regeert, God regeert. Democratie, stemmen, verkiezingen houden, hè, God eruit en de mens erin. Dat is het hoor, het is leugen en bedrog. En het grootste wonder was, en daarom heb ik die tijdreden gehouden, dat de Heer verhoord heeft op het gebed, op het gekerm, hè, van arme zielen, waar zijn vrede in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vredeband getoond. Maar dat de Heer die Clinton heeft tegengehouden. Het gaat niet zozeer dat Trump het geworden is, hè, met Mike, hoe heet hij ook weer, met die vicepresident, Mike Pence, dat is een echte christen. Dat is een echte christen, ja. U zegt, nou bewandel u allemaal zijstraten. Maakt niks uit, moet allemaal gezegd worden. Mike Pence, ja, die is niet alleen tegen homofilie. Hij heeft een wet getekend, ja, dat op de arbeidersmarkt homofielen geweerd mogen worden. Nou, dan ben je toch wel een held in onze dagen. Moet je Nederland eens proberen. Moet je Nederland eens proberen. Hij is niet alleen tegen abortus, die Mike Pence, om je in de gaten te houden. Dat was, om het zomaar eens te zeggen, een hele goede keus van Trump. Nou, dat heb er ook eigenlijk niks mee te maken, want die man is er ook gezet in de goddelijke voorzienigheid. Ja, en daar moet je voor bidden. Daar moet je voor bidden. Want die de wetten des Heren, hè, en die zijn woord nog nakomen, en dat is niet alleen met de mond. Nee, hij ondertekent wetten, die Pence. Hij maakt wetten, ja. Helemaal gegrond op Gods woord. Hij eist een verbod af van abortus. Dat heeft Van der Staaij nog gedaan. Die uit die smoel van Van der Staaij is nog nooit gekomen dat abortus moord is. En zo'n Afghaanse smoel heeft die Van der Staaij. Dat is een terrorist hoor. Als je je stem kan geven voor de inval in Libië, dan ben je een terrorist. Want Gaddafi was helemaal niet wat ze beweerden wat hij was. Dat is allemaal leugen en bedrog. Heel die NAVO is een terroristische beweging geworden. En maar landen binnenvallen, soevereine staten binnenvallen, waar ze niks te maken hebben. Alleen om de bodemschatten en om de moslims daar de macht te geven. Dat heeft Obama ook geprobeerd in Egypte, om de moslimbroederraad aan de macht te brengen. En de Heer heeft dat ook verhoed, hij heeft er in geblazen. En nou heeft de Heer geblazen tegen Clinton. En de val was groot. En er is geen ene refopop die het opmerkt, nee. De dood is in de pot, in alle kerken. God heeft het allemaal overgegeven. Het ligt allemaal onder de vloek. Lodestein heeft het al gezegd. Kobrug het al verkondigd. En niemand gelooft het. Ze doen net of God niet bestaat. Hè? Er gebeuren in de wereld nog wonderen. Maar God gaat de kerken voorbij. Merk het toch op, mens. Gij betoverde dwazen. Dan zeg ik, zoals Rutherford dat gezegd heeft. En niet omdat hij dat gezegd heeft. Het is in onze dagen openbaar. De wereld lacht erom. Pechtold lacht zijn eigen driedubbel. dat de SGP stapje voor stapje zijn richting op komt. Het is openbaar, mens. En Wilders merkt nog op, hij zegt wat er in Amerika gebeurt, dat moet hier ook gebeuren. Nou ja, die merkt het dan nog op. Hij doet er verder ook niks aan. Maar je hoeft het niet van het, laat ik zeggen, je hoeft het niet, die bezen merkt het nog op. Hij zegt dat Nederlandse christendom, dat is helemaal overgegeven. Nou, dat heeft hij misschien niet letterlijk gezegd, maar hij verbaasde zich. Als hij voor Clinton kiest, dan kies hij voor de duivel. Dus dat hebben ze gedaan, die SGP. Letterlijk. Alle SGP-dominees, er hebt er niet één zijn stem verheft. Ik geloof absoluut niet dat God zijn ware knechten nog heeft in Nederland. Want anders zou de wereld het horen. Heel die scheepsbemanning, die 276 zielen. God maakte Paulus openbaar. Hij bad in tegenwoordigheid van allen. Hij heeft ze allemaal toegesproken bij God vandaan. Nou, waar is dat vandaag in onze dagen, mensen? Het is allemaal weg. Het is één grote joke, die godsdienst. Zoals ik u Rutherford heb geciteerd. Die hebben een godsdienst voor de zomer en die hebben een godsdienst voor de winter. Die hebben een afgod voor de abortus, een SGP afgod voor de euthanasie. Ze zeggen, minister Schippers moet de euthanasiewet getrouwelijk nakomen. Nou, ben je dan een terrorist of een christen? Een kleinkind in ons midden mag het zeggen. Want dat is de orde gods. Laat de kleinste in uw midden erover oordelen. Maar dan zal die kleine kind zeggen. Dat zal de kleine kind zeggen. Dat zo is. Zoals hier gezegd wordt. Heel die SGP, RD, SGP dominees. Die tijdreden zouden om hun zakken te vullen. Ja. En dan zegt die Kort, dominee Kort. Nou, ik vind je echt afvallig geworden, Kort. Ja, dan ben jij bekeerd van de drugswereld uitgerukt. En dan sta je een beetje in een kerk te verdedigen die uit God geboren, die niet uit God geboren is. En dan sta je een beetje te kakelen dat je niet verantwoordelijk bent voor Van der Staaij, die van jouw kerkverband lid is. Hoe kun jij voor God verschijnen, man? Met al die dominees. Ze nemen niet één woord ter ere Gods op. En Paulus was een publiek persoon. God maakte hem publiek. Paulus moest opstaan in het midden van die scheepslieden. Hij kon niet zwijgen. Nee, natuurlijk niet. Hij was een knecht van God. Ja, het begint alweer op de tijdreden te lijken, mijn geliefde. Alles moet gezegd worden, ook wat er in onze dagen afspeelt. Wordt door alle dominees verzwegen. Alle zielen worden bedrogen. Want die geesten die zich in de wereld opmaken, ja, die leven, die beginnen in de kerk, hoor. Kom allemaal uit de kerk. Want het oordeel beginnen bij het huis Gods. Kom allemaal uit voort. En als er geen profetie meer is, dan wordt het hele volk ontbloot. En dat niet alleen het kerkvolk. Nee, omdat de kerk afvallig geworden is, is de wereld afvallig. Ja, de wereld is afvallig. Maar dan wordt het alles over. Dan gaat het alles in een stroomversnelling. Hè? Dan gaat de wereld de kerk regeren. En dan gaat de kerk zich aanpassen. Een God voor de zomer, een God voor de winter. Dan gaat de kerk zich aanpassen. De politiek, hè? SGP, Van der Staaij, Dijkgraaf, Bisschop. Het zijn allemaal pionnen van een geest. En die zijn bedeeld met een geest uit de afgrond. En al die dominees die daarmee meewandelen, ook. En God zal ze oordelen. Want hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Gerechtigheid, hoor. En dan wil je nog beweren dat politiek gerechtigheid is, dan ben je bezeten van de duivel. Maar de Heer bestuurt wel alle dingen. Had die Clinton een dreun gegeven? En dan krijgt de FBI de schuld en die de schuld en die de schuld. Tuurlijk, mens geeft nooit op. Totdat hij voor God staat, dan zal alle knie zich buigen. Ja, Paulus, Aristarchus, op weg naar Rome. En als andere daags kwamen wij te Sidon en Julius vriendelijk met Paulus handelende. Ja, dat is ook goddelijke voorzienigheid. Hè? Ja. Julius vriendelijk met Paulus handelende liet hem toe tot de vrienden te gaan. En dan staat daarvan geschreven. Dat is de discipel of enige onder hen. Om van hen bezorgd te worden. Dat is alle gemak en verkwikking aangedaan te worden. Ook van enige dingen voorzien tot meerdere gemak op reis nodig. Dus in die plaats en dan varen ze daar weg. Onder Cyprus, langs Sicilië en Pamphylië. En ze komen aan te Myra en Lycië. En dan stappen ze over op een ander schip. Dat, van een schip van Alexandrië dat naar Italië zou varen. En toen deed de hoofdman ons, mooi hè, ons, in hetzelfde overgaan. En dan gaan ze varen over Cnidus, onder Creta, tegenover Salmone. En hetzelfde nauwelijks voorbijzeilen kwamen wij in een zekere plaats genaamd de Schone Havens. Schoonhoven, ja, Schone Havens. Waar de stad Lacea nabij was. En als er veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vaste nu voorbij was, vermaande hem Paulus en zeiden, en nou begint eigenlijk het, vandaar de prediking, hoewel dat andere ook niet gemist kan worden. Dat zijn geen algemeenheden, want als je zo'n broeder erbij krijgt, zoals Aristarchus, die was getrouwd tot in de dood. Mooi zo verdenken. Die vaart met Paulus mee. Hij zegt, ik zal u niet verlaten, nog begeven. En hij zeide tot hen, mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinderen grote schade, niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Dus Paulus krijgt een gezicht, een geloofsgezicht. Dat heeft hij niet verzonnen. Hij was niet bang in zijn conscientie van, nou ja, hè, nou het zo gelegen is, hoewel er een milde zuidenwind blies, was eigenlijk niks aan de hand, geen rimpeltje op de golven. Maar Paulus voorzag dat bij God vandaan. En dat ze in een grote, dat ze in die Euryclidon terecht zouden komen. En als die waarschuwingen in de wind geslagen worden, geliefden, ook in de prediking, hè, dan hoor je het weer aan en je gaat naar huis en je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar je komt erin terecht, weer in die Euryclidon. En dan breekt de Heer alles af onder je handen. Omdat je geen acht slaat op het woord. Maar kijk, je zit hier niet vrijblijvend. Ik sta hier niet vrijblijvend, u zit hier niet vrijblijvend. De meeluisteraars luisteren niet vrijblijvend mee. Nee, nee. Elk woord wat er gesproken is, overeenkomstig op grond van het woord, dat komt allemaal een keer terug. Dat komt allemaal een keer terug. Je zit hier niet, zeg maar, als een, nou ja, of ik het hoor of niet hoor, of ik het verstaat of niet verstaat, of het in mijn leven vruchtbaar is of niet. Daarmee gaan we weer naar huis en dan drinken we het spoel op met de koffie weer weg. Is het zo? Gods volk kan er wel eens mee bevreesd zijn, mee bevangen. Hij zegt, het gaat allemaal aan mij voorbij. Het is altijd voor een ander. Het is altijd voor een ander. In die tijden kunnen ze leven. He, dat ga ik voorwaarts, zo zie ik. Maar dat is dat wel de nood van je leven. He, zo is Job. Dan ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. He. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. En dan weet je niet waar je het zoeken moet. Maar dan leef je wel in de nood van het geestelijke. Van je geestelijk bestaan. En van je tijdelijke bestaan. Van je lichamelijke bestaan. Ja, kan het Gods volk zo mee bestreden worden. Ja. Maar als je er niet mee, of je wordt er wel mee bestreden of niet mee bestreden. Het woord moet vruchtbaar worden in je leven. En daar kun je zelf niks aan doen. Daar wil je ook zelf niks aan doen. Want een mens wil alleen maar vruchtbaar zijn voor de duivel. De duivel is een dienst, de werken der wet, daar is hij zwanger van. Maar om eens nou eens uit genade te mogen leven. Zoals Paulus naar Rome reisde. Neem dat maar als voorbeeld. Zoals Paulus naar Rome reisde. Dat was ook een stuk van zijn reis naar de eeuwigheid. Dat moet je goed onthouden. Hè? Paulus werd gelasterd, werd gesmaad door eer en onheer. Hij moet 1 Korinthe 4 maar eens lezen, zoals we vanmorgen hebben gelezen. Hè? En hij moest door vele verdrukkingen heen gaan. De dominees zitten vacuüm verpakt in hun pastorieën verborgen. Yeah. Het is allemaal, het strijdt allemaal tegen Gods woord wat er vandaag in de dag gebeurt. Het strijdt allemaal tegen Gods woord. Van de Groen die werd nog breed uitgemeten, gelasterd in het blad de Kralinga. Er is geen dominee meer die gelasterd wordt. Om Jezus wil. Er is geen vervolging meer. Ja, hun niet. Er is vervolging. Er is altijd vervolging voor degenen die God vrezen. Absoluut de waarheid. En die vice-president die zal ook wel zodanig zwart gemaakt worden. Hè? Want kijk, daar komt heel die geëmancipeerde wereld tegen op dat die wetten maakt. Helemaal dwars tegen hun tere gevoelens, zogenaamd, want die mensen hebben allemaal tere gevoelens. He, die kunnen de baby's vermoorden in de moederschoot en ze hebben allemaal tere gevoelens. Ja, zo spreekt het, dat is de theologie van de duivel. Dat is de doctrine van de duivel. He. En heel Nederland, heel reformatorisch Nederland, is vergeven met deze geest uit de afgrond. Want je moet maar eens een blik werpen op die refo-forms. Nou, je haren rijzen te bergen. Waar het refodom zich, waar die het voor opnemen. Voor duivels, voor antichristen, voor terroristen. Hè? Want Jezus, ja, die schilder zelf een soort Sinterklaas, die heb iedereen lief. En Degene die daar, die zich opwerpen tegen de valse leer bij God vandaan, die worden vervloekt, letterlijk. Door die Kleniaanse godsdienst. Nou mens, God komt ten gericht door, je staat straks voor God. Niet voor mij, je staat straks voor God. En wat zal het dan zijn? Dan is het afgelopen, voor eeuwig afgelopen met je. Omdat je niet gewild hebt dat Christus koning over je is. Omdat je je eigen God ziet. Net zoals Rutherford het zegt. Een God voor de zomer, een God voor de winter, een God voor de herfst, een God voor de spring. Hè? Je kun je eigenlijk als een chameleon aanpassen. Nou, ik heb er wat ontmoet van die kerkelijke chameleons. Dat zijn levensgevaarlijke mensen, dat zijn zielenbedriegers. Want die spreken niet bij God vandaan. Die passen zich overal bij aan. En dat doen ze nog bedekt, maar zo is van de staai, de SGP. Hè, die komen nou meer en meer openbaar door welke geest ze gedreven worden. En dat is een duivelse geest. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Zo waarachtig als God leeft, sprak Rutherford. Jazeker. Dat is een duivelse geest. En daar houden die SGP-dominees, Kort Veldman, al die dominees houden tijdreders voor. Voor die duivelse geest. En houden ze zogenaamd de preek, dat het weer vroom klinkt, weet je wel. En Budding zegt, je moet voor de SGP bidden. Nou, Gods woord leert niet dat je voor de duivel moet bidden. Want dat zijn duivels, die zijn overgegeven. En die worden bewaard ten eeuwige vuren. Ja, als God zou er nog één uit kunnen rukken, maar dan dans je er niet meer mee zoals Budding er mee danst. En die is er al mee begonnen, kiezen voor het kwade, hè? De moeder of het kind, atheïsten dat het er zijn. Dan ben je een atheïst, dan geloof je niet in God. Dan geloof ik, niet dat ik dat niet geloof, Gods woord leert mij dat. Dan kan je niet meer kiezen voor de een dood en de ander leven. Gij zult niet doden. Ja, maar als het leven moeder zodanig in gevaar is, dan moeten we toch wel ingrijpen. Zie je wel dat je God niet kan laten werken? God heerst over leven en dood. Al die goddeloze uitspraken en die goddeloze praktijken, die bedektelijk ingevoerd zijn. Net als die valse leraars bedektelijk hun valse leer invoerden in de gemeente van Galatië. Nou, toen was er nog een Paulus, nu zijn ze er niet meer. Ze dansen er allemaal mee. Allemaal wassen er handen in onschuld in het badwater van Pilatus. Het is ten hemel schrijend in welke tijden dat we leven. Het is alles voorzegd. Het is voor Gods volk dat buiten de legerplaats, Paulus buiten de legerplaats, hè? In het schip richting Rome. En wat gebeurt daar? Hij zegt, mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Hij zegt niet, nou ja, het is jullie schip en je moet het maar zien. Ik vrees God, mijn ziel is toch behouden. Maakt me niet uit hoe het afloopt. Nee, mannen. Ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en het schip, maar ook van ons leven. Hij zegt niet van mijn leven. Hij was behept met die 276 zielen. Van ons leven. Yeah. Dat is ook helemaal weg. En daar staat er geschreven, doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de SGP-politiek. He, ze geloven meer het RD. He, de pols in Tadde, het is dat alle gelooft. Want er is geen stem tegen, behalve die bezen dan. He, die hebben nog een stemmetje tegen verheft. Hij zegt, het is ongehoord wat er hier gebeurt. Want ze weten niet wie Clinton is. Nee, natuurlijk niet. Want anders zou ik niet zeggen. Of het wordt expres gedaan. Dat er zitten mannen in bij het RD. Dat zijn niet alleen atheïsten, dat zijn echte duivels, hoor. Echte terroristen. Ik meen het letterlijk. Dat zijn nazi-figuren. He, die publiceren alles wat de Bilderberg elite voorschrijft. Ik heb het al in 1000 artikelen geschreven. En er is geen ene ziel die ontwaakt. Ja, daar zijn wel mensen het mee eens. Die er ook achter gekomen zijn. Maar waar is het getuigenis? Waar? Want als hij meevaart met het schip. Als hij uitvaart met dat schip waar Paulus in zat. Dan kom je ermee om. Als hij luistert, he, naar wat de geleerden zeggen, naar wat de mensen zeggen die in hun vak bedreven zijn, de schipper, de stuurman, daar heb je de SGP. Ze geloofden, de hoofdman geloofde meer, de schipper en de stuurman. Ja, hij had van varen geen verstand. Hij had van krijgskunst verstand. Hè? En hij gelooft in hun kunde. Hij geloofde niet in God, hij geloofde niet in het getuigenis van Paulus. Het was met overredingskracht. Hè? Paulus heeft dat niet, zeg maar, langs zijn neus weggezet. No. Hij heeft ze aangesproken. Op hun geweten. Er zat macht en majesteit in die woorden. Want dat was bij God vandaan gesproken. Maar hij geloofde meer. De stuurman en de schipper. Dan hetgeen van Paulus gesproken werd. Nou, bij Lydia was het anders. Hè? Want die geloofde van hetgeen wat van Paulus gesproken werd. Die geloofde het woord, die geloofde God, die geloofde Christus. Ja, dat was de uren van de wedergeboorte. Maar God was niet in het hart van de hoofdman, want hij geloofde hè, de vijand. Hij geloofde de godsdienst, hij geloofde, laat ik het zo maar eens in die termen zeggen. Hij geloofde wat het, ja, wat de duivel hem ingaf. Maar dat was nogal wat, er om zo'n schip, om 276 zielen eraan te wagen. Hè, dit is ook ooit eens, is het wel gebeurd hè, met die kapitein van die grote veerboot. Hè, daar ook ergens bij Italië, in de Middellandse Zee, of waar het ook was. En die kapitein die verliet het als eerste zijn schip. Nou, dat is hem wel duur te komen te staan, lieve. Maar laat er eens dit van zeggen. Hè. Dat kom je ook in dit hoofdstuk tegen. Al die scheepslieden die zochten te ontkomen in een reddingsboot. Dus de kerk van vandaag, hier wordt in dit hoofdstuk op allerlei fronten de kerk afgeschilderd hoe het in onze dagen zou zijn en hoe het in onze dagen is. Het was al in Paulus' dagen zo. Want kijk, afscheiding is nooit uit God geweest. Afgescheiden van de zonde. Ja, zoals Paulus zijn discipelen afscheiden in een zekere school van Tyrannus, omdat de Joden lasterden over de weg Gods. Ja, dat is een afscheiding. Dat is geen kerkelijke afscheiding trouwens. Nou. Want Paulus is altijd lid geweest van die christelijke kerk die God geplant heeft. Hè? Op de Pinksterdag werd de vroeg christelijke kerk geplant. Dat was de planting Gods, zoals de Joodse kerk een planting was, een planting Gods was. Hè? De Joodse kerk is uitgerukt geworden. Er bestaan altijd nog wel nazaten hè, die aan dat judaïsme, die godsdienst bedrijven, hè, tot op de dag van vandaag. Maar het is een valse godsdienst geworden, want de Heer, het is in Christus alles vervuld. En de Heer is uit de tempel gegaan en in die vroeg-christelijke kerk, daar is Hij het hoofd van. Ja. Hij is hoofd der kerk, hoofd van zijn christelijke gemeente. En dat is een kerk met een grote K. Hè? Dat was geen denominatie. Op de Pinksterdag is er geen denominatie gesticht, maar de kerk van Christus. Hè? Die was er al. Hè? In de Joodse kerk. Hè? Vanaf Abraham toe, hè? Tot op de dag van Pinksteren. Maar die kerk is weggenomen geworden, is overgegeven. Hè? De Heer zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekers, maar gij hebt niet gewild. Uw huis wordt woest gelaten. Dus wat God geplant hebt, rukt hij uit en wat hij gebouwd hebt, breekt hij af, zelfs het ganse land. Er wordt in onze dagen geen acht op geslagen, want men gaat zelf kerken stichten. Herstelde vormde kerk is daar weer een groot voorbeeld van. En wat is daar de vrucht van? Verrotte godsdienst, verrotte godsdienst, verrotte leer, verrotte leraars. Dat is, ja, ik moet het zomaar zeggen, want zo is het. Net als Samuel Rutte God zegt. Geef, luistert niet naar de leraars in onze dagen, want ze bedriegen je voor de eeuwigheid. Ze zitten er alleen maar voor de wol en niet voor de schapen. Maar die Aristarchus, ja, was van een heel andere geest. Hij werd door de Heilige Geest gedreven om met Paulus die verdrukkingen te ondergaan. Nou, de mooie vandaag en de dag. Weet je waar de dominees in onze dagen vijand van zijn? Van het leven onder het kruis van Christus moeten ze echt niks van hebben. Ik heb het duizenden keren meegemaakt. Moeten ze niks van hebben. Nou, dan ben je een grote vijand van Christus. En Paulus zegt het wenende. Hè, vijanden van het kruis van Christus. Dan ken je ook Christus niet. De hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper. Want ja, die zouden het moeten weten. Maar die wisten het ook niet. Hè, dan hetgeen van Paulus gezegd had. Dan zou je toch zeggen, Paulus, wat bemoei je nou toch eigenlijk mee? Je hebt toch helemaal geen verstand van scheepskunde. Daar heb je toch helemaal geen verstand. Een schoenmaker blijft bij je leest, had die hoofdman kunnen zeggen. Ik hou me eigenlijk bij de stuurman en bij de schipper, want die moeten het weten, die kunnen het weten en die weten het ook. En wat u zegt, ja, wat moeten we daar nou mee? Bemoei je er niet mee? Je hebt er niks mee te maken? Ja, dat zou de godsdienst in onze dagen zeggen. Hè? Die gaat te raden bij de godgeleerdheid. Hè? Ja, die laten zich, die gaan op cursus bij dokter Huigen. He, hoe ze de dag in moeten delen. Nou, dan ben je echt krankzinnig. Dan ben je van de duivel bezeten hoor. Maar Paulus had die agenda niet. Hoe hij de dag in moest delen, dat bepaalde God. En niks anders. En als hij voor een tijd als een waardeloze hark in een hoek staat, dan moet je ook amen zeggen. Dank God in alles staat er toch in het woord. He? Waar is de ware godsdienst? Weg. Nou, niet weg, want anders zou de wereld niet bestaan. Maar het is alleen buiten de lege plaats nog te vinden waar hij is, Christus. En alzo de havens ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel, want kijk, daar heb je het weer. De duivel heeft altijd de meerderheid. Ik heb dus een man gezegd, hij zegt, wij hebben meer mensen mee dan u. Ja, ik zeg, dat klopt, op de brede weg lopen altijd meer mensen dan op de smalle weg. Op de brede weg loopt de massa en op de smalle weg de enkeling. Dat is bekend, dat leert ons Gods woord. En het merendeel vond het nodig om vandaar te varen. Of zij enigszins de Phoenix konden aankomen om te overwinteren. En zijn dan haven in Kreta strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En daar zaten de wind mee. Hè, ze sloegen op vogelschrij 8, om het zomaar eens te zeggen. Want al zo de zuidenwind zachtelijk zwaaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben. Nou, dat doet nou het ongeloof. Die ziet naar de omstandigheden. Dan zeggen ze, nou ja, het waait nou hard en het regent hard. We kunnen dit en dat nou niet doen. En als het dan, zeg maar, bijkomstige dingen zijn, dan kan ik mij dat nog inleven. Maar Paulus die ging niet te raden bij vlees en bloed. Hij keek niet naar de omstandigheden. Hij vertelde alleen maar wat hij bij God vandaan te zien had gekregen. Hij zegt, die zuidenwind die bedrieg je. Hij zegt, want er zal ons een grote orkaan overvallen. Zodanig, hij had die belofte van de Heer nog niet dat hij zou behouden worden. Want dat komt straks. Hè. Moet je kijken, het geloof. Hij waarschuwt, hè, die hoofdman. Dat hebben die stuurman en die schipper ook gehoord. Het merendeel. Want er vond een soort verkiezing plaats op het schip. En het merendeel was ervoor om verder te varen. He, ze sloegen op de woorden van Paulus geen acht. Ze sloegen op Gods woord geen acht. Nou ja, dan kan je van die heiden nog enigszins verstaan, gelieden. Want een heiden, ja. Maar het gold ook voor de Joden. En in dubbele mate. Want Paulus, de Heer zei tot Paulus, he, ga in der haast uit Jeruzalem. He, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En dat ging over de godsdienstige Joden. Dus dan moet je niet zeggen, nou ja, die heiden. Nee, de Joden deden precies hetzelfde. Ze sloegen er ook geen acht op. En dan zijn ze achtergekomen wat dat kost. Want er aan een prijskaartje aan als je op de woorden gods geen acht slaat. Dus de wind waaide zachtjes en dat was voor hun het teken dat ze konden uitvaren. Nou, dat is nou het leven van het ongeloof. Die kijkt naar buiten van, oh ja, de omstandigheden zijn gunstig gesteld. Maar zo handelt het geloof nooit. Never. Nou, absoluut niet. Het geloof ziet op God en zijn woord. Anders had Abraham gezegd toen de Heere tot hem zeide, slacht uw zoon, uw enige die gij lief hebt. En had hij gezegd, ja maar hou eens even, als ik mijn zoon Isaac slacht, dan wordt Christus ook niet geboren, dus dat doe ik niet. Want er hangt mijn zaligheid aan. Nee, hij gehoorzaamde God. En het is hem toch gerechtigheid gerekend. Paulus openbaarde, want kijk, daar heb je het weer. De omstandigheden die streden tegen hetgeen Paulus zei. Nou, daar hield Paulus geen rekening mee, want hij zegt, God gaat boven de omstandigheden. Dus dat moest hij zeggen. Die waarschuwing, die ging uit. En iedereen heeft het gehoord. Hij zegt, dit schip zal vergaan. En ook ons leven zal in gevaar komen. Nou, dat valt allemaal wel mee. Dat is allemaal, dat is de godsdienst van vandaag. Want wij hebben de politiek, wij hebben de D en de SGP en de dominees. Het merendeel van de dominees die zeggen, ga maar door. Ja. En al zo de zuidenwind zachtelijk en zwaaide, meende zij hun voornemen verkregen te hebben. En afgevaren zijnde zeilden zij dicht voorbij Kreta heen. En dan komt het. Dan gaan de woorden van Paulus in vervulling. Want de Heere had tot Paulus gezegd, kom een Euryclidon. Hij had hem niet gezegd, van je zal behouden worden met die 276 zielen. Dat was nog niet. Dat was nog niet. Echt niet. Hè? Nee, je moet maar goed luisteren. De Euryclidon, een stormwind, sloeg tegen het schip. En het schip, ja, ik moet ineens denken aan Jona. Jona, God bezorgde Jona ook een Euryclidon. Hij wilde de weg gods niet gaan. Paulus ging de weg gods. Hè? Want hij had de Heer zelf gezegd, hij moet voor de keizer te Rome verschijnen, getuigen. Getuigen, hij moet ook te Rome getuigen, had de Heer gezegd. Hè? Dat was de weg gods. En Jona had te horen gekregen van de Heer, gij moet in Nineveh mijn getuige zijn. En wel zodanig het boodschap brengen dat hemel en aarde daarvan zullen schudden. Nou, Jona zegt, daar heb ik nou schip naar Tarsis. Hij zegt, we gaan eerst maar eens vakantie houden. De loopplank lag al klaar. Kijk, dat noemen ze in onze dagen gebaande wegen. Ik heb het wel eens tegen een dominee gezegd. Ja, ik zeg, jouw verhaal heb ik gezegd. Ik zal maar niet zeggen wat het was. Ik zeg maar, dat heb alles weg van de loopplank van Jona. Ik zeg, want dan zeg je ja, de goddelijke voorzienigheid noemen ze dat. En dan, dan betrekken ze de Heren, dat woord. En dan kunnen ze dat woord er helemaal in leggen. En alle stukjes, alle puzzels vallen in één. En het was één grote mooie puzzel. Het was ook een grote mooie puzzel. Hè? Die had Jona uitgedacht over de loopplank. Het schip lag al klaar. Voerde af, maar de Heere zond hem een Euroclidon. En zodanig, Jona sliep in het voorschip.
Nou ja.
Ja. Maar de stuurman en de stuurlui en de matrozen, die waren in grote nood. Wat is uw hart slapende? Hè? De hoofdman, of die hoofd, die stuurman, die wekte hem op. Hij zegt, wat is uw hart slapende? Geef eens acht op wat er gaande is. We vergaan. Nou, u weet de geschiedenis, geliefde. Daar kan ik nou verder niet op ingaan. Maar het schoot me ineens te binnen dat Jona, die kreeg ook zo'n Euroclidon. Maar verschillende oorsprongen, verschillende oorzaken, verschillende oogmerken. Hè, moet je altijd, er kan hetzelfde gebeuren. Jona was precies hetzelfde, in dezelfde nood als Paulus met die scheepslieden en die krijgslieden. Als Jona op dat schip, precies hetzelfde. Geen verschil. Alleen één verschil. Hè? De Euroclidon bij Jona geschiedde omdat Jona van de weg was. En de Euroclidon bij Paulus. Hè? Tegen de waarschuwing van Paulus in. Maar nochtans. Hè? We lopen niet op de stof vooruit. Dus ze komen in die Euroclidon. En die storm. En dan kun u lezen wat er allemaal gebeurt. De lading wordt uitgeworpen. Het scheepsgereedschap. En ze zagen nog zonnige sterrenten, vers 20. In vele dagen ons drukte zo, werd ons alle hoop van behouden te worden benomen. Dus toen had Paulus nog niet dat gezicht van de Heere gekregen, dat ze allemaal zouden behouden worden. De Heere werkt aan op de onmogelijkheid. Hè, daar alle hoop mijn gans ontviel. Dat niemand me zorgde voor mijn ziel. Paulus had daar een ontzettend zware last. Want als het om hemzelf gegaan, hij was bereid om te sterven. Zegt hij toch tegen de Joodse vergadering. Hij zegt, als ik enige zulke zonde bedreven heb, dat is doodswaardig is, dan ben ik bereid om te sterven. Maar hier had hij de last van die 276 zielen. Hij heeft zeker God aangeroepen. Oh ja, geen zon, geen maan, geen licht. De zon was ondergegaan, net als in het leven van Jacob. De zon was ondergegaan. Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Niet voor zichzelf, maar voor al die scheepslieden, alle hoop van behouden te worden. Er staat weer dat woordje ons. Er staat in de grond al niet. Ons drukte zo werd voorts alle hoop van behouden. Het was algemeen. Hè? Het was algemeen. Dus ons staat er niet zonder reden tussen gedrukt. Het was een algemene nood. Het ging iedereen aan. Elke iedereen die aan boord was van dat schip ging die nood aan. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van en zei, o mannen, men behoorde mij wel gehoord. Dan komt Paulus nog even terug op die waarschuwing in vers 10, dat hij gezegd had, hè, dat men niet behoorde uit te varen, want ik zie, zegt hij, dat de vaart zal niet misschien, hij zegt niet, nou ja, misschien krijgen we een storm, nee, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading van het schip, maar ook van ons leven. En dat wordt vervuld. Want er komt een punt dat bij iedereen wel bekend werd, dat alle hoop van behouden te worden was benomen.
Yeah.
En daar staat Paulus op. Die had er werk mee gehad. Paulus had er werk mee gehad. O mannen, men behoorde. Maar dan gaat hij die mensen de schuld openbaren. O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn. En van deze hinder en deze schade verhoed te hebben.
Ja.
Kijk, ik heb een hoop mensen in mijn leven een beroep op God horen doen. Er was hier ook eens een broeder, hij zegt, hij had vergiftige paddenstoelen. Nou, ik zeg, ja, het kan ook tot je oordeel zijn. Hoor. Dat kan zomaar niet. Je kan zomaar niet zeggen, God verzoeken, bedoel ik nou. Hè? God verzoeken, hè? Door dingen te doen en een beroep op God te doen. Ja, de Heer kan ons ook bewaren en... Als Christus van de tempel had afgesprongen, hadden de engelen hem zeker opgevangen. Maar had er geen ziel ooit in de hemel gekomen. Want er was zijn middelaarschap verloren gegaan. Het kon niet. Want Christus was een volkomen middelaar. Maar God verzoeken, zegt de Heer tegen de duivel, Gij zult de Heere God niet verzoeken. Staat geschreven. Hè? Op grond van Gods woord, met Gods woord hebt hij de duivel bestreden. En dat was God verzoeken wat er gebeurd was. Ze waren afgevaren. Het merendeel had God verzocht. Want ze zochten hun eigen voordeel. In die schone haven konden ze niet overwinteren. Ze konden daar niet verblijven. Misschien konden ze niet naar de Schouwburg en gezegd hebben, nou dit is zo saai, laten we maar doorvaren. Maar dat werd hun fataal. Hè? Ze waren ervoor gewaarschuwd. Een gewaarschuwd man telt voor twee en ze hadden geen volgen gegeven. En dan komen ze in die Eurocliden, die storm, alles gaat eraan, de lading gaat eraan. Hè? Al die mooie gereedschappen die werden overboord gegooid. En dan komt de Heer met zijn genade, doch. Als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Het schip zal wel verloren gaan. Want in dezelfde nacht heeft mij bijgestaan een engel Gods, dat is Christus, wiens ik ben, wiens eigendom ik ben, staat er, welk ik ook dien. Dat zei Jona ook op dat schip, ik ben een Hebreër en ik vrees God, welke ik ook dien, zeggende, vrees niet, Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken, alle die met u varen. En dan komt vers 25, daarom zei het goedsmoeds, mannen, zowel de krijgslieden als de scheepslieden, want ik geloof God dat het al zo zal zijn, gelijkerwijs mij gezegd is. Nou komt het eigenlijk, de kern van de tekst van de prediking, de orde waarin de Heer werkt. Sommigen die drijven het geloof zonder dat ooit God gesproken heeft. Dan zeggen ze, het geloof gaat voor de rechtvaardigmaking en noem al die onzin maar op. Dat leert Gods woord trouwens niet hoor. Dan ga je eigenlijk echt mee een spontaan geloof zonder dat God ooit tot je gesproken hebt. Nou, dat is afgoderij. Dat is een vals geloof. God spreekt. God is altijd de eerste. Ook na ontvangen genade. De uitkomst is altijd gegrond op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Hou je daar rekening mee? En anders heb je een vals geloof. De beloften zijn geadresseerd. In deze nacht heeft de Heere bij me gestaan. Zoals de Heere bij hem stond. Toen de Heere sprak, vrees niet Paulus. Want zoals gij te Jeruzalem hebt getuigd, zo moet gij ook te Rome getuigen. Nou, Paulus wist het al. Van zijn reis naar Rome. Ach, God gezegd. Dat was zijn enigste houvast. En hier ook. De Heere had gezegd, er zal geen ziel verloren gaan. Gij zult alle behouden worden, u en die met u varen. Dus de last raakte Paulus in God kwijt. Hij raakte zijn last van al die 276 zielen in God kwijt. Want hij zegt, hij heeft toch gesmeekt aan de troon der genade. Hier is de 276 zielen die straks verloren liggen op de bodem van de oceaan. Als u er niet aan te pas komt. Nou, Jona zegt hem, dat schelen heel Nineveh eraan. Hij zat er bij de atoomknop om ze in te drukken. Dat is een soort Clinton. En de Heer had toch die prediking gegeven, dus nou moest dat vervuld worden. En de Heer deed het niet. Nee, het was verankerd in de wil des bevels van God. En de wil des bevels van God is niet de wil des besluits van God. Hè? Ja. Komt hier ook openbaar wat de wil des bevels is, wat de wil des besluits is. Maar hier ziet u de orde. Want Paulus die geloofde God dat het al zo zou zijn, gelijkerwijs hij gezegd dat. En nou wordt alle valse geloof in één keer afgesneden. Al dat SGP geloof wordt afgesneden. Want dat is een geloof. Hè, in de winter past ze zich aan. En dan moet u de winter verstaan. De politieke winter. De politieke zomer. De politieke lente. En de politieke herfst. Daar passen ze zich allemaal aan. En dat is ook in de kerk. Want dat begint in de kerk. Hè. Ze hebben voor alle omstandigheden een soort geloof, een aangepast geloof, een chameleonsgeloof, dat past zich overal aan. Gods woord wordt aangepast aan de omstandigheden, maar dat zie je hier wat het ware geloof is. Paulus zegt, nou ja, de Heere heeft wel dat gezegd, maar het kan nog alle kanten opvallen. Nee, Paulus heeft gezegd, ik geloof alzo dat het geschieden zal, zoals God me gezegd hebt, en geen letter erbij, geen letter eraf. De Heer heeft niet gezegd dat het schip behouden zou worden. Dat zei Paulus ook. Behalve het schip. Dat gaat eraan. Dat is je eigen schuld. Dan had je maar niet uit moeten varen. Zoals God toen gezegd had. Door mij. Maar kun je zien hoe barmhartig de Heer is. Hè? Het gebod Gods genegeerd. Toch uitgevaren. En alle hoop op behoudenis was weg. Kijk. U moet dat indenken in uw geestelijke leven. U moet dat indenken in uw eigen leven. Wat is dat? Waar is dat de uitwerking van in uw leven? Uw leven schipt eraan. Dat betekent in de eerste plaats. Die oude mens die gaat eraan. Daar kom je echt mee om. En dat is niet een zuiver beeld. Want hè, ze werden nog op planken, op wrakstukken behouden. Kwamen ze aan land. Nou, je komt niet met de ledematen van de oude mens aan land. En in die eeuwige plaats der rust. Nee. Het is veel meer een beeld. Het is veel meer een beeld van het gebroken lichaam van Christus. Dat is er veel meer een beeld van. Nou moet je niet mij beschuldigen van dat ik een allegorie bedrijf. Nee, want ik vergeestelijk het niet. Ik zeg, het is er een beeld van. Een type van, dat is heel anders. En als er een type, dan kan er van afgeleid worden. Hè. Die lessen liggen erin verklaard. Hè. Het gebroken schip als het gebroken lichaam van Christus. We komen nog veel meer tegen, geliefden. Maar ik weet niet of we daar nu aan toekomen. Eerst die versen 24 en 25. De Heer had bij Paulus gestaan. Gij moet voor de keizer gesteld worden. Daar werd hij nog eens een keer in bevestigd. En zie, God heeft u geschonken. Want als de Heer Paulus alleen had gered op een wrakstuk. En de rest was omverdronken. Dan had de Heer toch geen onrecht gedaan. He? Maar daarom kan je zien dat Paulus die lasten droeg. Want hij spreekt in heel dit hoofdstuk in meervoud. Ons. Ja. Daarom zijt goedsmoeds mannen, en dan geeft Paulus de woorden Gods door, want ik geloof God dat het alzo zal zijn, gelijkerwijs het mij gezegd is. He, dus dan de orde, God spreekt, en dan volgt het geloof. De beloften maken het geloof, maken niet de beloften, want de beloften zijn er al. Want altijd Gods woord, dat is een eeuwig woord. De beloften staan al in Gods woord. Maar die moeten wel toegepast worden. Het moet wel persoonlijk worden. En het werd hè, persoonlijk. En dat was een belofte voor de tijd. Die werd persoonlijk hè, toegepast in het leven van Paulus. De Heere had het in zijn ziel gesproken. Nou, Paulus kon niet meer anders spreken zoals God het gezegd had. Hij geloofde God. Net als Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. God was de eerste die gesproken had. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking en Abraham geloofde God. Dat is de orde, dat is altijd de orde. En die Kleiniaanse orde, eerst geloven naar rechtvaardigmaking, daar kom je mee in de hel uit. God spreekt, God rechtvaardigt. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En niet het geloof. En daarom wordt het wel de rechtvaardiging des geloofs genoemd. Maar de betekenis wordt in onze dagen vervalst en verdraaid. In alle kerken. Nee. God vraagt echt geen geloof. Dat je nog geloof op moet brengen. God is een God die de goddeloze. En wat is een goddeloze? Die niet gelooft. Maar de sprake Gods. De vrijspraak in Christus. Doet je geloven. Nou, absolute waarheid. En dat zie je hier ook weer. In de belofte voor de tijd is exact hetzelfde. Paulus heeft niet gezegd, nou ja, ik geloof in God en daarom zullen we wel gered worden of sommigen van u zullen gered worden. Heeft hij dat gezegd? Kijk, dat is politiek. Nou. Nee, er zal geen ziel verloren gaan. Dat heeft de Heere gezegd. He, Paulus heeft zich niet algemeen op Gods woord beroepen. Nee, hij heeft zich beroepen op grond van die toegezegde belofte des Heeren. En dat is vast, wat God gesproken heeft. Er zal geen woord te raden vallen. Dus zo, als er een ziel verloren had gegaan, had God zijn God zijn verloren. Hou je er rekening mee. Ook wat die list des duivels, dat die krijgslieden besloten hadden om al die gevangenen om zeep te helpen, te vermoorden, dat er niemand ontkomen zou. Dat kon niet geschieden. De Heer heeft die hoofdman ervoor gebruikt om dat te verhinderen, maar het kon niet geschieden, want de Heer had gezegd, alle ziel die met u varen, zullen behouden worden. Ja, er zullen zeker criminelen bij geweest zijn, want onder die gevangenen, dat waren niet allemaal christenen. Nou, absoluut niet. Dat was Paulus en Aristarchus, die waren, hè, dat waren ware gelovigen. En nou, om twee kinderen van God wordt het hele schip behouden. Nee, op grond van de belofte Gods. Want Gods volk is niet de kurken waarop de wereld drijft, absoluut niet. Dat is Gods verbond, hè? Dat is Gods woord in Christus. En daarom, hè, dat schip gaat eraan, je godsdienst gaat eraan, je bestaan gaat eraan, De Heere neemt de grond onder je voeten weg, hè, in het kader van de bekering, van de doving door de enge poort. Maar ook hier, opdat je niet op de middelen zou steunen, niet op wagens en paarden, op schepen, nee, maar op God, op de belofte Gods. En de Heere maakte zijn woord waar.
Maar er gebeurt nog veel meer, geliefde. Ja, de tijd is haast om.
Er gebeurt nog veel meer. Hè? Dus ik heb u geleerd, hè, de orde waarin God werkt, belofte, geloof. Houd dat nou voor je leven vast. De orde, belofte, geloof. Dat is zowel waar in het stuk van de rechtvaardigmaking, als in het stuk der genade, in het leven des geloofs, ten aanzien van de belofte voor de tijd. Daar is ook altijd belofte, geloof, de orde. Wij geloven God die het beloofd heeft, die het gezegd heeft. En dan kun je eigenlijk niet beroepen. Hè? Dan kun je niet alle beloften naar. Ja, alle beloften in Christus zijn ja en amen. Jazeker. Gods woord of Gods kinderen zijn erfgenamen. Hè? Van in Christus, van al de beloften. Ja, 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 ja. Maar, nou gaat het ook hier speciaal, hè, om een belofte voor de tijd. Maar ook in het kader van de rechtvaardigmaking. Je wordt niet gerechtvaardigd met een algemeen geloof. Absoluut, dat wordt in alle kerken natuurlijk geleerd. En je gaat het avondmaal en je doet dit, je doet het samenwerken der wet natuurlijk. Want als dat geloof gebaseerd is op het algemene woord van God, dat is het historische geloof. Dat is niet het zaligmakende geloof. Het zaligmakende geloof, dan hebt de Heer gesproken in je leven. Dan ben je vrijgesproken van schuld en straf. Dan zijn je zonden vergeven geworden. Dat heb je uit Gods mond gehoord. Zo is die Samaritaan, zijn vrouw, ja, die geloofde Christus op zijn woord. Daar heb je de orde. En gaat heel de schrift maar na. Dat wordt door heel de schrift geleerd. Waar God niet spreekt, is er geen geloof. Ja, bij Gods kinderen wordt de geloof niet weggenomen. Ook al spreekt de Heer. De Heer heeft gesproken. In de uren, hè, van de wedergeboorte. Daar begint het. Maar de Heer spreekt nog meer in het leven van zijn kinderen. Ze worden, hè, in hun staat in Christus bevestigd. Hè, dat komt geregeld uit zere mond. Hè, dat de Heer ze daarin. Paulus werd bevestigd in zijn reis naar Rome. Het was van de Heer. Daarin wordt hij bevestigd. Maar de Heer belooft er nog wat bij. Dat al die 276 zielen met hem behouden zullen worden. Nou, Paulus zegt, dat kan niet anders. Als God het gezegd heeft, dan kan er niet 275 zielen zijn. Nee, dat kan niet. He, dat zouden ze vandaag zeggen. Nou ja, als het merendeel, want kijk, heel die politiek, die reformpolitiek, die leeft bij de meerderheid. Daarmee zijn er weer verkiezingen in Nederland. He, van die godvervloekte verkiezingen. Want er is niks van God bij. Absoluut niks. God spreekt, dus er was geen verkiezing. Ze konden niet besluiten, nou ja, zoveel behouden en zoveel verloren. He, dat is de godsdienst van vandaag, dat zijn de kerken van vandaag. He, zoveel behouden, zoveel verloren. Of allemaal behouden, hè, op grond van een algemeen geloof. Allemaal kinderen van hun vader, zonder dat God ooit gesproken heeft. Dat is ook zo'n vals. Dat is een valse religie, hè, valse ideologie. Eigenlijk is dat een ideologie, want God wordt helemaal wegvertaald in onze dagen. Hè. Als er een ramp plaatsvindt, dat is allemaal algemeen. Als er een ouderling doodvalt onder een voerzak, dat is allemaal toevallig. Hè. Dat is niet de hand Gods. En dat heeft geen oorzaak, oorzaken worden nooit meer genoemd. Hè. De bannen liggen opgestapeld tot de kerktoren, boven de kerktoren uit. En het blijft allemaal liggen. Dus die leren een valse Christus. Want als de ware Christus door de Heilige Geest gepreekt zou worden, gaat ook daar gepaard mee de tucht. Dat is absoluut de waarheid. En tucht is in de eerste plaats liefde. Dus al die dominees zijn zonder de liefde. Als Kort zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor Van der Staaij. Dan zegt hij dat als een klinkend metaal in een luidende schel. Want de liefde spreekt gans anders. Paulus was verantwoordelijk voor al die 276 zielen. Heb hij gezegd van, nou ja, ik ben maar een gevangene. Ik ben hier ook maar zonder mijn wil op dat schip gezet. Dus wat heb ik met die lui te maken? Wat heb ik met die krijgslieden te maken? Nee, God legde de last van die 276 zielen op zijn ziel. En dat is gemeente, Gods volk is een lastdrager. Het is maar net waar je zit en waar je verkeert. En degene die met u varen, dat is maar niet om het even. Dat is maar niet om het even. Ja, soms wordt Gods volk alleen gered. Of zelfs komen ze ermee om. Hè? Komen ze ermee om. Ja, u zegt. Ja, Leen Potappel kwam om in de watersnood met al die goddelozen. En veel van Gods kinderen zijn er verdronken. Dus het is niet om te... Nee, wat heeft de Heere gezegd? Nou, in Oudorp waren de kinderen God, die zeggen, tot ons zal het niet genaken. Hier zal de watersnood niet komen. En het geschiedde al zo. Het is maar net waar de Heere, particular, het is maar net waar de Heere in spreekt. Nou, hier spreekt de Heere, gij zult voor de keizer van Rome, dus Paulus moest behouden worden, want anders kon hij niet voor de keizer van Rome gesteld worden. Maar de Heere zegt er wel bij, en ook alle die met u varen, zullen behouden worden. En de grote genade, de wonderen des Allerhoogsten. Kan je er een boek van schrijven? Als je er geen boek van kan schrijven, dan heb je nooit iets beleefd. Dan heb je nooit iets van God ontvangen. Want Gods volk kan er boeken vol van schrijven. Wat de Heer verrocht en werkte in hun leven. En dan gaat het verder, omdat op een zeker eiland gevallen, zegt Paulus dan. En dan gaat het verder en verder, verder. Het dieploot wordt uitgeworpen, 20 vaden, 15 vaden. Het wordt steeds ondieper. En dan worden de ankers op het achterschip uitgeworpen om te wachten tot het dag is. En dan hopen we vanavond verder te gaan vanaf vers 30 tot het einde. Geliefde, want er gebeurt nog veel meer. Paulus heeft zoveel. Gods volk beleeft altijd van de ene ramp in de andere ramp. Ja, maar ook met de uitkomst. Die zal daar zijn. En uit die alle redt hen de Heer. Dat zien we hier ook weer heerlijk vervuld. Maar alleen op grond van de belofte Gods. Geadresseerd aan het adres. En daar, het adres was Paulus. En de Heer die vermaakt ook die belofte aan al die scheepslieden, aan al die krijgslieden. Waarom doet de Heer dat? Dat is toch zijn vrijmacht. Mag de Heer dat niet doen met het zijne, want die hadden die scheepslieden erna gemaakt. Nee, die hadden het er niet na gemaakt, want die wouden ontsnappen in een kromme weg. Hadden die krijgslieden het nagemaakt? En dat ook niet, want die wouden al die gevangenen om zeep helpen. Die wouden alle gevangenen vermoorden. Nou, dus er waren ook zulke lekkere lieden niet. En de Heer gaat ze alle behouden. Dat vermacht zijn vrijmacht, dat vermacht genade. Dan zeg ik niet dat al die mensen zalig geworden zijn. Nee. Maar het leert ons wel een groot ding. Het leert ons wel een groot ding. En dit ding, heb God lief boven alles en u naast als uzelf, dan heb je ook te doen met je verloren naaste. En dat betekent niet altijd je buurman of zo. Nee, je naaste, dat is ieder mens. Het is maar net waar in de Heer je stelt, je naaste. Wij hebben ook voor die naaste aan Gods troon te smeken. Niet alleen voor een bekering, maar ook voor de uitkomst, voor tijdelijke reddingen. Als je zelfs je vijanden, als je vijand hongert, spijzigt hem en... wat staat er in Gods woord? Dan zul je zegeningen op zijn hoofd leggen. Op die vijand? Ja. Wat wil de Heer? Hebt u vijanden lief? Zegent hen die u vervloeken. Bid voor hen die u geweld aan doen. Dat is de leer van Christus. En als je nou niet blijft in de leer van Christus. Paulus zegt, als je niet blijft op dit schip, kan je niet behouden worden. Die overtreedt, ze overtraden. Dat is voor vanavond. Dat is voor vanavond. Maar die les ligt erin, geliefde. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die hebt niet iets van God, die hebt God helemaal niet. Je hebt God helemaal of helemaal niet. Dat is de leer van Christus, dat is de ware christelijke leer. Je hebt God geheel of geheel niet. Dus als je denkt van vroeger werd er wel eens gezegd. Ja, die man of die vrouw die hebt iets van het leven. Ik zeg, wat is dat voor een afgoderij? Je hebt Christus of je hebt niet. Je hebt hem geheel of helemaal niet. Die de geest van Christus niet hebben, die komt hem niet toe. Dus dat is niet iets. Nee. Het geloof is ten deel. Het geloof, groot geloof. Een jongelingengeloof. Een vadergeloof. En een zuigelingengeloof. Ja, het is al hetzelfde geloof. Klein geloof. Een zwak geloof. Als het maar een waar geloof is. Het gaat niet om een groot geloof. Het gaat om een waar geloof. En de hoofdman geloofde toen wel Paulus. Hij geloofde toen wel Paulus. Want hij had wel gezien. Dat die woorden van Paulus waren uitgekomen. Wat hij toen gezegd had op Kreta, was uitgekomen om niet uit te varen, wel uitgevaren. En die storm is gekomen. Paulus had het gezegd bij God vandaan. Dus die hoofdman, dat lag bij die hoofdman beslag. Dat was niet alleen een vriendelijke man, maar dat was ook een ontvankelijke man. Die was eronder verbroken geworden, dat hij zo ongehoorzaam geworden was. En meer de schipper dan de stuurman. Die schipper en de stuurman konden hem in die Euryclide niet meer helpen. Dat had die hoofdman gezien, hij zei, ja. Wat is dat toch ook steunen op vlees. Wie steunt op s'mans benen wil God geen hulp en heil verlenen. En daar is die over van achter gekomen. En toen kwam die meer en meer naar Paulus toe. De SGP gaat meer en meer naar Pechtold, richting Pechtold. Eeuwige ondergang. Maar die hoofdman die komt meer en meer komt die op Paulus aan. Ja, de wedergeboorte ziet in het punt van destijds. Maar het gaat hier over het algemene geloof in Gods woord. Nou, die hoofdman die viel dat, begon dat toe te vallen. Begon dat toe te vallen. Omdat de praktijk bewees dat die woorden waar geweest waren. En nou Paulus zegt, gij zult alle behouden worden, want de Heere heb vandaag bij me gestaan. Die hoofdman die gelooft dat dadelijk. Dan schepte die zo moed uit, dat hij die krijgslieden verhindert om die krijgsgevangenen te doden. En we zullen het vanavond hopelijk verder te overdenken. Bent u al schipbreuk geleden, hebt u al schipbreuk geleden, geliefde? Kunt u dat aanwijzen, dag en uur? Ik zeg niet de datum, maar Gods volk, dat kan geen leed uit mijn geheugen wisselen. Toen dat is geschied, toen die oude mens schipbreuk leed. En dat betekent totaal onder is gegaan. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Nou, die les ligt er zeker in verklaard. En vergeet het niet, gooi nou die woorden niet in de wind. Want als je dat doet, als dat je praktijk is, om al die woorden Gods aan te horen. Ja, wat doet de mens aan mij? Het moet toch toegepast worden, hoor ik de Hals niet zeggen. Ja, God moet het doen. Nou, God moet niks. Hij liet in Jonas' geval al die matrozen in het leven. Het schip werd niet gebroken. Jonas moest overboord. En hier moesten ze alle binnenboord blijven. Paulus hoefde niet overboord. Ze moesten alle overboord. En het schip werd niet behouden. Hoe werkt de Heer onderscheiden? Gaat het nou eens na? Maak nou niet van alles hetzelfde. Gooi nou niet alles op één hoop. De Heer werkt onderscheiden. Twee kunnen hetzelfde hebben met een totaal andere betekenis. En deze betekenis, dit hoofdstuk, dat betekent zoveel. Het staat alles in het kader van de leer van Christus. Niet anders. Daar wordt de huidige kerksituatie mee getekend. De afval, de grote afval. Want dat is de kerk van vandaag. Ze geloven meer de stuurman en de schipper. Dat is het RD en de SGP. Die geloven ze meer dan Gods woord. Want dat is het gewoon, mensen. Doe je ogen toch open. Ja, als je zo verblind bent, en daardoor je eigen schuld, dat je onder een kracht der dwaling gekomen bent. Want de Heer zendde zulke een kracht der dwaling, omdat ze het woord, het evangelie van Christus, niet met liefde hebben aangenomen. Dan is het niet meer mogelijk om de waarheid te onderscheiden. Dan hou je de leugen voor de waarheid, dan hou je Clinton voor Christus. En die gelovige vicepresident hou je voor de duivel. Want die Trump die heeft zulke gevaarlijke uitspraken gedaan. En dat zijn allemaal ware uitspraken. Dan had ik van die uitspraken van Trump niet af. Nee. Maar we moeten wel onderscheiden, geliefde. Als Paulus recht spreekt op dat schip. En Trump die spreekt recht. En recht is recht. Wie het ook zegt. Recht is recht. Dus dat loopt niet over personen. Paulus was een kind van God. Dat was geestelijk. Maar als we nu een vicepresident in Amerika hebben. Die zulke wetten op Gods woord gegrond maakt. Die een absoluut verbod afeist van abortus. En dan moet je Van der Staaij er eens naast zetten. Nou, dan zakt Van der Staaij in de hel. En dan zal die vicepresident, die zal daardoor beloond worden bij God vandaan. Want zulke werken worden beloond, hoor. Want dat moet geloof zijn, dat is niet zeg maar een ideologie. Nee, dat hebt die man uit het woord van God. Die man geloofde God. Die man gelooft God. Als de Heer daar nou eens in doorwerkt. Jonathan Edwards zegt, de tweede opwekking begint hier. Het kan een begin zijn. Niet waar? Er is een grote tegenstand tegen opkomen. Want ja, waar God werkt, werkt de duivel ook. Maar God is sterker, dat hebben we gezien. Want heel de wereld die schreeuwde, Clinton wordt het. De CNN-polls die zeggen, ja, ze hebben al gewonnen. Het is al beslist. De RD zegt, het is al beslist, Clinton is het. En God gaat erin blazen. En wat doen ze? Bekennen? Nee, zich schoonpraten. Ja, nou RD, van God vervloekt de krant, je zal vergaan met man en muis. En dat geldt ook voor de SGP. Want dat is ten eerste nooit uit God geboren. En het is zo vervalst als de duivel vals is. En als je daar nog één woord van gelooft, dan ga je met hen ter helle. Want dat is allemaal reddingsbootwerk. Paulus zegt, al blijf je niet in dat schip, al blijf je niet in de leer van Christus, je kunt niet behouden worden. Dat is niet mogelijk. En ze zijn al zo ver van de leer van Christus vandaan. Ze hebben al zo ver overtreden. Nou zegt het woord, dan heb je niet iets van God, dan heb je God helemaal niet. Dan heb je de duivel. Ja? En Gods volk wordt daarvan beschuldigd. Christus is, en ze zeiden tegen Christus, gij hebt de duivel. Moet je nagaan. Dan wordt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Dat doet dat RD. Dat doet de SGP. Die hebben een God voor de zomer, een God voor de winter, een God voor de herfst, een God voor spring. Maar dan heb je de duivel. Dan heb je echt de duivel. Als je eigen aankunt, als je Gods woord aan kunt passen. Als je zo hondsbrutaal bent zoals Van der Staaij brutaal is. Hè, met zijn vrome gezicht. Maar straks sta je voor Christus, man. Voor de rechterstoel van Christus. Alle predikanten staan daar. En dan zal al die huichelarij, al die zomer, winter en herfstgodsdienst, ja, die zal dan verbranden. En u erbij. Omdat je niet geloofd hebt in de Christus en schriften. Omdat je niet gestaan hebt zoals die vicepresident staat voor het woord van God. Die man die was gewoon ontroerd dat God zo'n draai gegeven had aan dat hele duivelse verkiezingssysteem. De Heer had dat in één draai, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En Clinton zakte. En haar val was groot. God heeft die meerdere Simpson een ruk gegeven aan dat duivelse systeem. Want het was niet mogelijk. Nee, God doet onmogelijke dingen. Hij is God. Hij is de Heer. Eli gaf het nog toe. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Nou, dat was zeer goed, zeer goed, zeer goed. Ja. En dan gaat de Heer het voor zijn eigen eer opnemen in die tempel vandaag. Dat is gebeurd verleden week. Dat is gebeurd. De Heer heeft het voor zijn eigen eer opgenomen. Iedereen liet het vallen. Maar sommigen waren nog te vinden voor de troon der genade, worstelende. Opdat deze ramp niet voltrokken zou worden. En de Heer heeft het verhoed. Op het gebed doet hij grote wonderen. Amen. Heere, gij doet wonderen, gij alleen. Alleen. Geheel en alleen. Want ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. Geloofd, zij God, met diepst ontzag. Gij overlaat ons dag en dag met uw gunst bewijzen. En moet gij er nog lessen uit doen leren. In de toepassing des harten ook. Uit deze geschiedenis ons vandaag bewaren. Opdat we ook deze avond in uw gunst weer vergaderd mogen zijn. Uw woord te overdenken. En konden mocht het zijn verstaan. Omhelzen. In Christus. Door het geloof om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 107. En daarvan het 14e en 15e vers. Psalm 107, het 14e en 15e zangvers. Zij dansen. Waggelen, vallen gelijk een dronken man. De wijsheid van een alle, hoe groot bezwijkt er van stuurman en schipper? Ja, heb je niks meer aan. Doch toen zij in het gebed tot Israëls Heer zich wenden, hey Paulus, heeft hen zijn arm gered uit angst en ellende. Wat er verder volgt in de 14e, 15e zang van Psalm 7.
Oh,
dan eindigen met de zegen bij de Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.